Beste luisteraar, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Prikkel-podcast. Wij zijn Zwijgman N, een theatergezelschap dat al meer dan 20 jaar fysieke en zintuigprikkelende voorstellingen maakt. In ons project Prikkel hebben we samen met een groep kunstenaars en wetenschappers vanuit de HKU en het UMC Utrecht onderzoek gedaan naar het fenomeen prikkelverwerking. De meeste afleveringen in deze serie zijn gesprekken met neurodiverse ervaringsdeskundigen. In deze live aflevering, opgenomen tijdens de Prikkeltalk in Buitenplaats Doornburg, maken we een uitstapje naar de wetenschap. We luisteren naar Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Utrecht en schrijver van onder andere het boek Zo werkt aandacht. Tijdens zijn Prikkeltalk vertelt hij over wat aandacht is, hoe aandacht werkt en waar onze aandacht naartoe getrokken wordt. Soms vertelt de spreker zijn verhaal aan de hand van beelden die het publiek ziet op een projectiescherm. Geen zorgen, beste podcastluisteraar. Je hebt de beelden niet per se nodig om het verhaal te kunnen volgen.
Dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik wilde graag beginnen met iets wat ja, echt heel nieuw is. Dus dat wilde ik eigenlijk voor het eerst even tonen. Het heeft even niet zo heel veel hiermee te maken. Maar ik kreeg een plaatje doorgestuurd. Dat is dit plaatje die we elk moment denk ik wel te zien zullen gaan krijgen. En dat is een heel bijzonder plaatje. Dus deze. En dit is nieuw, net onderzoek, net uitgekomen. En met dit onderzoek, met dit plaatje kan het uw gedachten en uw keuzes beïnvloeden. Dus kijk u goed naar dit plaatje, laat het goed op u inwerken. En er staan op de volgende slide staan dan 6 speelkaarten. Klassieke van die speelkaarten. Ik wil dat u dan als reflex 1 van die speelkaarten kiest. En als het goed is, ga ik dan die speelkaart laten verdwijnen. Dus dat gaat dit plaatje doen. Dus nou, ik ben heel benieuwd of het werkt. Het is voor mij ook dus nieuw. Nou, oké. Okay. Kijk goed naar dit plaatje. Dit zijn 6 speelkaarten. En kiest u er eentje, maar onthoud die. De kleuren en de vormen. En als het goed is, is die speelkaart nu weg. Werkte dat?
Ja.
Ja, waanzinnig. Yes. Ongelooflijk zeg. Wie heeft hem door?
Ja.
Zeg het maar.
Het
zijn totaal andere kaarten. Ja, het is, wie had dat niet door? Even eerlijk. Schrijf op de vrijdagavond. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Dit is helemaal niks. Geen flauw idee wat dit is. Dit zijn 6 speelkaarten. En welke u ook had genomen. Dus wel leuk als iemand zegt, hij werkt bij mij niet. Ja, dat kan dus niet. Want ze zijn inderdaad allemaal anders. En dat heeft alles met aandacht te maken. En natuurlijk was het een intro op het onderzoek van aandacht. Want dit heeft alles met aandacht te maken. Er is maar een klein gedeelte van de wereld om ons heen die we verwerken. En dat proces noemen we aandacht. Dat is beperkt. We selecteren maar een heel klein gedeelte van de wereld voor verdere verwerking. En dat is hartstikke handig. Want we worden dagelijks gebombardeerd met een enorme hoeveelheid aan informatie. En ik heb het nu alleen over het visuele, maar neemt u de andere zintuigen ook zeker mee. Ook dat is een enorme hoeveelheid. Ons brein kan dat niet allemaal verwerken, hoeft dat dus ook allemaal niet te verwerken, want evolutie heeft ons klaarblijkelijk met een systeem opgezadeld waar we alleen maar een klein gedeelte hoeven te verwerken en de rest wordt genegeerd. Kijk, als wij al die prikkels om ons heen zouden moeten verwerken, en ik ga zo wat, toch wat laten zien wat dat precies betekent, dan zouden we hersenen hebben die 10, 15 keer zo groot zijn als ze nu zijn. Dus het is evolutionair van ons klaarblijkelijk handig om maar een klein gedeelte te verwerken en de rest wordt genegeerd. En dat is even een belangrijke bijzin, want daar is nog wel wat misverstand over. Namelijk dat als je ergens geen aandacht voor hebt, dat die informatie je dus niet kan beïnvloeden, maar zeer beperkt. U kent misschien allemaal Victor Mitz van Mindfuck. Hele leuke gast, leuke proefjes, leuke experimentjes, maar zijn uitleggen kloppen niet. Die zijn namelijk deel van de afleiding. Mensen denken altijd als hij een truc doet en daarna gaat hij uitleggen hoe die werkt, dat dat dan klopt. Nee, natuurlijk niet. Dat is deel van de afleiding. Dus als hij zegt, ja, er hing daar een poster, die heeft u niet gezien, maar die heeft uw keuze beïnvloed. Nee, dat kan niet. Dat werkt niet. Je moet ergens aandacht voor hebben. Kent u dat verhaal van die Coca-Cola reclame die heel kort te zien zou zijn in die bioscoop? Lopen mensen naar buiten en dan gaan ze Coca-Cola kopen. Nooit gebeurd. Dat hele experiment heeft nooit plaatsgevonden. Meneer Vickery heeft het gewoon verzonnen. En het staat overal in boeken en mensen nemen nog aan dat het klopt. Maar het hele experiment heeft nooit plaatsgevonden. Tuurlijk, we hebben het geprobeerd te repliceren. Hè. We, zeg ik dan mijn vakgenoten. Nou, het repliceert heel slecht. Het boek van Kahneman, Thinking Fast and Slow. Een heel belangrijk boek. Er staat een heel hoofdstuk in over subliminale priming. Je kan vanavond de schaar pakken, het hoofdstuk kan eruit, helaas. Het werkt niet, repliceert niet, is iets... De psychologie heeft last van de replicatiecrisis, zoals zoveel vakgebieden. Alleen als iets aandacht heeft, kan het uw gedrag beïnvloeden. Natuurlijk kunnen we mensen wel beïnvloeden. Als je stippen op de grond legt, omdat mensen meer de trap nemen, zodat ze niet de lift gaan nemen, dat werkt. Maar dat is allemaal bewust. Mensen zien die stippen. Mensen hebben er aandacht voor. Het bromvliegje op Schiphol waar je moet plassen in de urinoir. Dat werkt natuurlijk heel goed omdat je hem ziet. Omdat je er aandacht voor hebt. Oké, dus alleen wat aandacht heeft wordt verwerkt. De rest wordt genegeerd. Wij praten dus ook over de spotlight van aandacht. Die reist door die ruimte en die pikt de informatie uit. Een prikkel. Dat die informatie die aandacht krijgt, die wordt meegenomen. En daar wordt wat mee gedaan. Oeh, er zit hier een kat verstopt. En dat gaat niet voor iedereen goed zichtbaar zijn, excuses daarvoor, maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Want het maakt me niet uit of u hem ziet of niet. Ik wil in ieder geval dat u een soort introspectie heeft over wat het betekent om de aandacht te verplaatsen. Wat u nu aan het doen bent, is u bent die spotlight van aandacht op alle plekken aan het verplaatsen. En om te kijken of die daar zit. En hij zit er echt. Ik neem deze keer niet in de maling, ik maak u geen zorgen. Vanaf nu geen grapjes meer, oké? En als uw aandacht daar is, dan komen alle kleuren en vormen bij elkaar en dan ziet u hem. Ik ga hem even helpen. Hij zit hier. Ziet u hem? Hoofdje, oortjes, dingetjes. Ja. Mocht u nou niet zien, maakt u zich geen zorgen. Het is misschien wat moeilijk te zien. We geven ergens aandacht aan en dan krijg je, zoals wij dat dan noemen, de identiteit van een object. Dus onze wereld is rijk. U ervaart allemaal kleuren en vormen, maar alleen aandacht is wat uiteindelijk meegenomen wordt en uiteindelijk kan worden opgeslagen in het geheugen. Oké, wat trekt dan de aandacht? Ik weet allemaal, als u niet kleurenblind bent, weet ik zeker waar uw aandacht nu zit. Want uw aandacht wordt getrokken door dingen die opvallend zijn. Qua kleuren, qua vormen. Als iets groter is of iets klein, of iets heel klein is, dan trekt dat automatisch de aandacht. Uw aandacht kan door een reflex gegrepen worden. En ja, dat zijn reflexen, die hebben we nodig. Mensen zeggen wel eens, ik wil niet afgeleid worden. Dat klopt niet. Je wil wel afgeleid worden. Je wil erin afgeleid worden door de juiste informatie. Niet door een notificatie over een kattenfilmpje, maar wel over iemand die oversteekt. Iemand die ineens binnenkomt. Dat kan allemaal potentieel belangrijk zijn. Daarom is het belangrijk dat we openstaan voor opvallende nieuwe informatie, prikkels, die de aandacht vragen. U wilt misschien uw boek lezen, maar er begint iemand te schreeuwen. Dat moet u opmerken. Dat is belangrijk. Alleen ja, we omringen ons denk ik tegenwoordig best wel veel met prikkels waar we ons niet door zouden moeten laten afleiden, maar waar dat wel automatisch gebeurt. Dat is dus wat echte goochelaars doen. Als zij iets doen, grote verandering verhult een kleine verandering. Dan weet je zeker dat er op een andere plek iets gebeurt, omdat uw aandacht maar op één plek tegelijkertijd kan zijn. Aandacht gaat razendsnel, maar toch kan het per moment in de tijd maar op één plek tegelijkertijd zijn. Dat is ook de reden waarom brandweerauto's rood zijn. Toen die voor het eerst op de weg werden geïntroduceerd, werd er gekozen voor een kleur die op dat moment uniek was. En er waren geen rode auto's, er waren er heel weinig, dus dit werkte, natuurlijk. Tegenwoordig zijn er best wel veel mensen met een rode auto. Dus gaan we strepen toevoegen aan die brandweerauto en alle andere ambulances om ervoor te zorgen dat ze weer een sterk genoeg prikkel zijn, zodat de aandacht gegrepen wordt. Oké, gezichten. Gezichten trekken ook automatisch de aandacht. Evolutionair gezien weten we, klaarblijkelijk is het dus zo, dat als iets een gezicht is, dan gaat de aandacht er automatisch naartoe. Oké, kleuren, opvallende vormen, gezichten, dat werkt voor iedereen, dat weten we. Dat zijn universele regels. Ik weet niet of je net gegeten heeft, of dat je bang bent voor spinnen, laat het maar weggaan. Hè? Maar we weten dat voedsel automatisch de aandacht trekt, maar alleen als je honger hebt. En nu wordt het interessant. Want spinnen trekken alleen de aandacht voor mensen die bang zijn voor spinnen. Dus klaarblijkelijk is het zo dat er prikkels zijn in onze omgeving die als ze matchen wat voor jou belangrijk is, dat die de aandacht beginnen te grijpen. Stel, u bent op een feestje, er is iemand en daar bent u helemaal verliefd op. En diegene heeft iets roods aan, een rode jurk, rood overhemd. En u bent weer helemaal vol van, waar is die, waar is ze, waar is ze? Met dat iemand binnenkomt met iets rood, gaat de aandacht er automatisch naartoe. U mag een nieuwe leaseauto en u denkt, ik heb er eentje nu, die heeft niemand. De nacht daar gaat u de weg op. Hij is overal. Ik heb tegenwoordig geen auto meer. Ik maak gebruik van deelauto's. Ik dacht, dat zijn er niet veel. Die dingen zijn overal. Overal waar ik nu ben, staan ineens die deelauto's. Die stonden er eerst natuurlijk ook al. Maar die worden voor mij nu belangrijk. U bent op zoek naar uw boek. Uw boek blijkt groen te zijn. Maar u zoekt alleen maar naar de rode boeken, omdat u dacht dat die rood was. Dat groene boek gaat u niet vinden. Terwijl ze al lang op het netvlies zijn. Dus wat jij oppikt uit de wereld, welke prikkels de aandacht grijpen, is voor iedereen anders. Behalve dan die eerste twee categorieën die ik al benoemd. En daarom geven we ook allemaal aandacht aan andere dingen in de wereld. Als u van architectuur houdt, bent u nu aan het rondkijken van hoe deze ruimte ontwikkeld is. We zien allemaal de wereld een beetje anders, omdat we aandacht geven aan andere prikkels. En die strijd om onze aandacht, die probeert daar natuurlijk op in te spelen. Die algoritmes, die weten precies wat u interessant vindt. Als u geïnteresseerd bent in schoenen, ziet u ineens overal schoenen. En u bent ook nog geïnteresseerd in schoenen, dus het werkt dubbelop. Zij bieden u schoenen aan bij de reclames, terwijl u extra geïnteresseerd bent in schoenen. En ineens zijn die schoenreclames overal, omdat het 1 plus 1 is in dat geval 3. Dit is mijn favoriete voorbeeld van de Koentunnel, zo'n drukke verkeersbuis. En als die dicht is, dan wordt die afgesloten met een slagboom. Een soort wisselbuis is dat. Is het verstandig om op de Nederlandse weg ineens een slagboom neer te zetten? Antwoord is nee, dat is niet handig. Want dit gebeurt er nog steeds regelmatig. Elke keer krijg ik het berichtje weer doorgestuurd als het weer zover is. Er knalt iemand tegen die slagboom aan. Want waarom is dat? Nou, deze prikkel trekt niet de aandacht. Hij staat trouwens op, dus het dient dat het goed gaat. Maar ze hebben echt hun best gedaan om de prikkel te laten opvangen, opvallen. Maar ja, het matcht niet met je verwachtingen. Je bent op de weg ben je gericht op stilstaan, op bewegende grote objecten. Niet op stilstaande, horizontale objecten. Er zijn heel veel ongelukken die veroorzaakt worden doordat niet de aandacht gegeven wordt aan een stilstaand object op een snelweg. Want daar zijn we niet op. Daar letten we niet op. Oké, dus die strijd om onze aandacht wordt heftiger. Wat doet dat met ons? Wat heeft dat voor invloed op hoe wij überhaupt onze aandacht kunnen verplaatsen? Kunnen we dat nog op dezelfde manier als dat we dat vroeger kunnen? Want ja, die mobiele telefoon geeft voor ons een enorme interessante prikkel. Heel veel mensen kunnen niet zonder. Ik ben er ook eentje van. Ik probeer hem ook zoveel mogelijk uit mijn leven te verbannen. Maar je hebt hem nu eenmaal nodig voor van alles. Dus wij worden continu ook aan onze aandacht getrokken door iets wat in onze broekzak zit. Hè? Of in onze tas, of in onze rugzak. Dat wordt aangetrokken door ons. En die notificaties, dat zijn hele interessante prikkels. Die notificatie aan zich trekt niet zoveel aandacht. Piep, piep. Nou ja, weet je, er gebeurt wel meer in je omgeving. Dat kun je op zich wel aan. Maar de associatie die je daarmee hebt is gigantisch. Wij doen experimenten, dan geven mensen een hele moeilijke taak. En op het moment dat we dat doen, sturen we mensen een berichtje. Proefpersonen. Wat gebeurt er met de prestatie? Gaat naar beneden, maar niet tijdelijk. Langere tijd. Dus je ziet dat mensen gedurende langere tijd bezig zijn met... Hey, ik had een berichtje. Is dat van mijn moeder? Of is dat van die leuke collega van gisteren, die ik gisteren ontmoet heb? Je krijgt dat, en noem maar een soort mentale jeuk. Dus je gaat gewoon bezig zijn met wat is dat voor berichtje. En vooral als de onvoorspelbaarheid van het berichtje, dat heeft u ook. Mensen zijn nu helemaal gek op nieuwe informatie. Met dat u nu iets voelt van een nieuwe notificatie. U gaat straks meteen kijken. Wat zou het zijn? En misschien gaat u een gedeelte daarvan, van uw brein, daar al mee bezig zijn. Er zijn studies die laten zien dat wij ons nu minder goed kunnen concentreren dan een goudvis. Is dat zo? Staat op Wikipedia. Ik weet het niet. Ik denk ik heb die data onderzocht. Het is de moeilijkste vraag die je mij kan stellen. Kunnen we ons minder goed concentreren dan vroeger? Het antwoord is er niet. Dat betekent niet dat het niet zo is. Maar als wetenschapper moet je ook de grenzen aangeven van wat we wel weten. En dit weten we niet. En als u heel even nadenkt, is het ook heel erg ingewikkeld om dit te bewijzen. Dan zou je data moeten hebben van 20, 30 jaar geleden. Dan zou je dat moeten vergelijken met nu. En hoe meet je de aandachtspannen in een x aantal seconden? Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ieder persoon is weer anders. En hoe goed heeft u geslapen? Hoe gemotiveerd bent u? Ik vertelde het ook al. Stel, ik vertel tegen u allemaal dat ik vandaag de loterij gewonnen heb. Is niet zo helaas. Maar dat ik ben in de vrijgevige bui. Ik stel straks een vraag. En u krijgt allemaal 5000 euro als u die vraag goed heeft. Wat gebeurt er met de concentratie? Kunnen we ons echt niet meer concentreren? Of durven we niet meer? Of willen we de keuze niet maken om die telefoon uit te zetten en ons langere tijd op iets te richten, terwijl we tegelijk op dat moment heel erg veel moeten missen. Maar nogmaals, misschien is het zo. Misschien is onze concentratiespannen achteruit gegaan. U heeft daar vast allemaal een mening over, een intuïtie. Als we kijken naar scholen, als we kijken naar hoe leerlingen of ze nog boeken lezen, er zijn wat signalen. Maar toch, ze kunnen uren naar Netflix kijken, uren gamen. Niet zo heel veel aan de hand, toch? Misschien? Interessant gesprek misschien voor na de pauze. Oké, dat werkgeheugen is waar onze concentratie zit. Dus als wij ons ergens langer op willen richten, als we een boek willen lezen, dan moet je die informatie vasthouden in je werkgeheugen. Maar dat werkgeheugen is fragiel. Er hoeft maar iets te gebeuren en informatie is weg. En dat is logisch, hè? Als er iets gebeurt in je omgeving. Hé, ik moet stoppen waar ik mee bezig ben. Er is een prikkel, die vraagt de aandacht. Ik moet er met mijn aandacht naartoe en dan stop je met de taak waar je mee bezig bent. En dan is de informatie waar je mee bezig bent dus weg. En dan zal het dus wel even duren. Je kunt het werkgeheugen vergelijken met een soort werkbank. Er ligt gereedschap op voor het uitvoeren van een bepaalde taak. En als je dan een andere taak gaat uitvoeren, dan moet de gereedschap af. En er moet nieuw gereedschap op. Multitasken bestaat dus niet. Het is niet zo dat u twee dingen tegelijkertijd kunt doen die allebei een beroep doen op dat werkgeheugen. Ik kan wel lopen en praten tegelijkertijd, maar lopen gaat vanzelf. Maar lezen en schrijven en nadenken, dat zijn allemaal dingen die een beroep doen op dat werkgeheugen. Maar dat kan bij één ding tegelijkertijd. Overigens kunnen mannen en vrouwen net zo slecht multitasken, kunnen we die mythe ook meteen ontkrachten. Ja, en dan worden veel werkplekken zo ingericht. Is er iemand die werkt in een kantoortuin? Ja, ik wens u heel veel sterkte. En we weten het al lang uit studies. Want als we weten dat er hoeft maar iets te gebeuren in je omgeving en de concentratie is verbroken of een aandachtvragende prikkel, iemand die begint te praten, dan gaat er ergens een telefoon, er komt iemand langsgelopen de hele tijd, dan weten we dat het heel erg lang kan duren, juist omdat het zo'n ingebouwd mechanisme is om dat op te pikken. We moeten dat oppikken voordat je weer teruggaat waar je mee bezig bent. Want die werkbank waar ik net over had, die is leeg. En moet je weer allemaal weer opbouwen. En observatiestudies laten dan ook zien dat het wel kan duren. Het is nogmaals een getal. Maar 20 minuten kan duren. Niet altijd natuurlijk. Voordat je weer teruggaat waar je mee bezig bent. Er zijn heel veel mensen die kunnen prima functioneren in de kantoortuin. Maar er zijn mensen die het niet kunnen. Er zijn individuele verschillen in de mate waarin we afleidbaar zijn door prikkels. Waar de een prima kan werken als er mensen zitten te kletsen, kan de ander niet eens concentreren omdat er iemand op het toetsenbord aan het tikken is. Of aan het eten of aan het fluisteren. Er zijn individuele verschillen. Er is neurodiversiteit. En daar komt gelukkig steeds meer aandacht voor. En iedereen heeft gelijk. Degene die zich goed kan concentreren in de kantoortuin, prima. Degene die dat niet kan, heeft ook gelijk. En de kantoortuin is helaas niet ingericht op een systeem waarbij iedereen zich kan concentreren. Dus heel veel mensen hebben daar moeite mee om zich in dit soort situaties te redden. Laten we het niet eens hebben over scholen. Hoeveel scholen zijn nu niet gemaakt van glas? Waar klassen voorbij lopen. Het ziet er allemaal hartstikke transparant uit. Maar alsjeblieft geen glas in klaslokalen. Naast gangen. Doe dat nou niet, mensen. Want dat zorgt alleen maar voor afleidende prikkels de hele tijd. Dus daar moeten we wat mee. We sluiten mensen zich af. Noise cancellation headsets. Om er maar voor te zorgen dat ze zich een beetje die prikkels buiten kunnen houden. Ik vind dat we daar in het design van kantoren, in het design van klaslokalen, veel meer rekening mee moeten houden. Dat kan wel, het kan wel. Er zijn goede omgevingen te creëren waarin prikkels gedempt worden aan alle kanten. De universiteitsbibliotheek werkt perfect als kantoortuin. Er zijn voorbeelden waarin het wel kan. Oké, dan moet je dus gedurende de dag periodes doorbrengen waarin je geen aandachtvragende prikkels hebt. Dat doen we ook niet meer zo heel veel meer, denk ik. Een beetje persoonlijke mening. Ik denk dat we minder pauzes hebben in de natuur. Dat we minder pauzes hebben in prikkelloze omgeving. Terwijl studies toch daadwerkelijk laten zien dat je je na een pauze hier beter kunt concentreren na een pauze in een druk of prikkelvolle omgeving. Dus, want hier komt de aandacht niet tot rust. En je moet gedurende de dag, ook je werkdag, periodes hebben waarin je niet continu een beroep doet op je aandacht. Maar wat doen veel mensen in een pauze? Mobiele telefoon. Of wat doen veel pubers in de pauze op scholen? Mobiele telefoon. Terwijl dat zijn nou juist de momenten dat je brein eventjes tot rust moet komen. En je niet dus je moet doorbrengen in een prikkelvolle omgeving. Want we weten uit studies dat er bepaald hersennetwerken zijn, namelijk het default network. En dat wordt actief op het moment dat je vraagt om mensen om niks te doen. En daar zit heel veel waarde in om dus gedurende de dag periodes door te brengen in dat default network. Want dan gaat u dagdromen. En die dagdromen, die zijn er. Daar zit creativiteit in, daar zit rust in. En dat zijn momenten die we op de dag veel meer moeten doorbrengen. Om eens een keer bij die kassa niet automatisch die mobiele telefoon erbij te pakken. Maar om even te kijken wat er nou eigenlijk in je hoofd gebeurt. Kijk, evolutie is natuurlijk niet ineens zo snel dat we nu ineens een brein hebben wat zich niet meer kan concentreren. Het brein is hetzelfde als 20, 30, 40 jaar geleden in aanleg. Maar onze omgeving is veranderd. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je die omgeving, als we die goed inrichten met elkaar, als we er afspraken over maken, over hoe we met de prikkels omgaan die we aanbieden op scholen, in steden, in musea, dat we uiteindelijk toch IKEA gelijk moeten geven. Als IKEA zegt dat aandacht alles mooier maakt. Dank u wel. APPLAUS
Dankjewel voor het luisteren naar de Prikkelpodcast. Deze Prikkelpodcast is een onderdeel van een langlopend onderzoek naar neurodiversiteit en prikkelverwerking. Met een groep kunstenaars en wetenschappers hebben we een expositie gemaakt in buitenplaats Doornburg in Maarsen. Wil je meer weten over de expositie of het vervolg van het project Prikkel of wat theatergezelschap Zwijgman N doet? Bezoek dan onze website www.zwijgman.org of volg ons op social media. Prikkelverwerking, waarneming, het zintuiglijk lichaam, het zijn eindeloze thema's. Er valt nog een hoop te ontdekken. Tot de volgende keer!